En ik zou vanavond een lezing willen houden over Sangha. En Sangha is het woord voor gemeenschap. Gemeenschap van mensen die mediteren. Want er gebeurt van alles. We leven in een heel bijzonder tijdsgevricht. Crisis. Eerst ging het vooral over ziek zijn. Lijden van dat ziek zijn. Overlijden aan dat ziek zijn. Misschien ken je mensen die overleden zijn in de afgelopen periode. Die ziek waren van corona. Het is een tijd waarbij je de spanning voelt tussen het belang van gezond zijn en het belang van werk hebben. Zorg tegenover de economie. Spanning tussen oudere mensen die kwetsbaarder zijn en jongere mensen die hun bewegingsvrijheid opgeven. Spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en gezondheid. Spanning tussen rijk en arm. Er is van alles aan de hand. Een hele bijzondere tijd om te leven, vind ik zelf. En ook om te ervaren wat voor invloed dat heeft. En wat mij vooral beïnvloedt is het gewaarzijn van verbondenheid. In een eerdere lezing had ik het erover dat je jezelf beschermt door een ander zo te behandelen en te bejegenen als je zelf behandeld en bejegend wil worden. Dus als je jezelf beschermt, bescherm je ook een ander. Er is verbinding. En ook het mediteren is anders geworden. De meditatiezaal, het meditatiecentrum waar we elkaar meestal in ontmoeten, is nu je eigen huis geworden. Een digitale sangha. Een kleine groep met nieuwe gezichten, vertrouwde gezichten. En voor mij was in de afgelopen maanden ook heel voelbaar hoeveel kracht het heeft om samen te mediteren. Als je samen mediteert, dan wordt voelbaar dat je dezelfde intentie hebt. Je hebt het beste met elkaar voor. En dat heet dan in het boeddhistische jargon de intentie van geen schade toebrengen of elkaar geen pijn doen. Het heilzame kiezen. Door leven te respecteren, niet te doden. Door te delen wat je hebt. En elkaars bezittingen goed te behandelen. Met respect daarmee omgaan. Respect te hebben voor de onderlinge relaties die we hebben. Eerlijk te zijn en vriendelijkheid te betrachten in het spreken. Dingen vriendelijk zeggen. En jezelf niet te verslaven, maar te voeden. Misschien herken je de 5 leefregels in deze beschrijving. We hebben het beste met elkaar voor en dat is de bodem. Dat is de grond waarop dan een ruimte ontstaat om te kunnen mediteren. Om tot rust te kunnen komen. En dan ontstaat ook de ruimte om je verlangen om je te kunnen ontwikkelen. Om daaraan toe te komen. Een soort spirituele urgentie. Een soort verlangen, een drang om hiermee bezig te zijn. Daar zijn we vanavond ook mee begonnen. Wat drijft je? Wat maakt dat je hier je tijd aan geeft? Dat je op retraite gaat. En als er die bodem is van we hebben het beste met elkaar voor, dan is er aan de ene kant de rust. Er is de urgentie om ermee bezig te zijn. Te weten waar je het voor doet, wat van waarde voor jou is. En er is veiligheid. Veiligheid zodat je kunt leren. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent. Je mag leren. En als je mag leren, dan kun je vragen stellen. En dan kan het gebeuren dat je een bepaald gezichtspunt hebt en dat dat in de loop van de tijd verandert. Misschien herken je wel voor jezelf, toen je begon met mediteren, hoe je toen over pijn en omgaan met pijn dacht. Dat toen zo je referentiekader was van omgaan met fysieke klachten tijdens het mediteren. Een been wat slaapt of pijn in je schouders of hoofdpijn of gespannen buik of al die verschillende dingen. En misschien heb je voor jezelf ook wel herkend hoe dat kan veranderen. Je gezichtspunt op wat dat betekent, pijn. Dat dat kan veranderen. En dat vraagt een openheid en een veiligheid dat je dus van gezichtspunt kunt veranderen. Dat hoe je er eerst naar keek zomaar anders kan worden daarna. En dat er niks mis met je is als dat verandert. En dat kan kwetsbaar voelen. En die kwetsbaarheid geeft ook zelfvertrouwen. Dus leren gaat aan de ene kant over je openstellen en het niet weten. En aan de andere kant een vertrouwen ontwikkelen in het feit dat je het niet weet. En dat er toch een betrokkenheid kan zijn. En dat er toch een volgen kan zijn. Dat er toch een ontwikkeling in zicht krijgen op en in weten hoe je je kunt verhouden tot wat je beleeft. Dat kan groeien. En dat is het bijzondere. Bij mediteren leer je in relatie zijn met jezelf. Je leert je verhouden tot wat aan je trekt, wat tegen je duwt, wat je liever niet wil. En daarmee leer je ook in verhouding zijn en in relatie zijn met anderen. En dat is wel bijzonder, dat samen mediteren, dan ontstaat er ook een relatie met anderen. Het feit dat we nu niet in één zaal naast elkaar zitten, is voelbaar. Als we wel in één zaal naast elkaar zitten, dan delen we de ruimte. En dan bouwen we samen ook een bepaalde energie op. En dat doe je samen, dat voel je, daar steun je elkaar mee. Het is een manier van contact maken met elkaar. En meestal als je elkaar ergens tegenkomt, in dit café of op een verjaardagsvisite of in een groep, Dan maak je ook contact met elkaar, maar veel meer via de verhalen. Van, gut, wat doe je voor werk? Of hoe is je thuissituatie? Of wat zijn zo je interesses? En mensen die elkaar week in week uit treffen via een meditatiegroep, beginnen niet met dat soort verhalen. Maar je leert elkaar toch kennen. En met elkaar mediteren, dat steunt. Er is een vorm van rolmodel. Als het jou lukt om hier te zijn, nou, dan moet het mij toch ook lukken. Als het jou lukt om iets te doen waar je je ongemakkelijk bij voelt, nou, oké, dan probeer ik het ook. Dus je steunt elkaar om door met hetzelfde bezig te zijn. Een groot voordeel van Sangha. En er gebeurt ook iets doordat je elkaar spiegelt. Je ziet elkaar, je hoort elkaar. En dat interpreteer je. Dat roept verhalen op, dat geeft oordelen en perceptie, ideeën. Wat voelt plezierig? Waar voel je je door aangetrokken? Wat voelt onplezierig? Waarvan denk je van, nou, ik weet niet of ik dat wel wil. Dat gebeurt als je met elkaar mediteert. En dat is wederzijdse dienstverlening. Dat is iets wat spiegelt dat een mens dat soort reactiepatronen heeft. Het is heel leerzaam om samen te mediteren en tegen te komen wat jou stoort. Soms als we samen een loopmeditatie doen, dan loop je langs elkaar en dan zie je elkaar ook. En sommige mensen lopen snel en andere mensen lopen langzaam. Sommige mensen lopen in een baantje, andere mensen lopen kriskras. Och, er gebeurt van alles. Je brein werkt op volle toeren om dat allemaal te herkennen en te plaatsen en te labelen en er iets van te vinden en er een mening over te vormen. Misschien ook een ongevraagd advies te geven. Of er gebeurt ontzettend veel. En dat is zo behulpzaam voor het mediteren. Want de enige manier waarop je kunt herkennen hoe die innerlijke monologen gaan, is door ze tegen te komen. Door opmerkzaamheid te oefenen in zo'n situatie waar dat dan deel van de ervaring kan zijn. Hoe je in relatie bent met elkaar. Ik las vandaag, of ik luisterde een lezing van een vrouw. Weet ik haar naam nog? Jaya Rootgard. Een Engelse meditatieleraar. En die vertelde dat ze een aantal maanden op retraite was. En dat ze er ongeveer 2 maanden iedere dag bij het warm eten commentaar had op het feit dat ze geen aparte dessertbordjes of schaaltjes hadden. Dus ze kreeg het toetje op hetzelfde bord als het hoofdgerecht. En 2 maanden lang, nou zo'n dag of 60, achter elkaar, iedere dag, bij het middageten, was er die commentator over het feit dat ze geen aparte dessertbordjes hadden. Dat is dan een reactie niet zozeer op een andere persoon, als wel op iets wat in de situatie speelt. En ze kon er vandaag in die lezing enorm om, heel hartelijk om lachen. Want je hebt dan het idee dat dat pas op kan houden als ze eindelijk die goede dessertschaaltjes aanschaffen. Maar ja, daar heb je geen controle over. Maar wat het spiegelt is, hoe werkt mijn geest? Wat speelt? Wat is er aan de hand? Wat komt erop? En hoe verhoud ik me daartoe? Kan ik het herkennen? Kan ik het toelaten? Mag ik me frustreren? Mag ik oordelen hebben? Kan ik zien hoe dat werkt? Kan ik me ertoe verhouden? En dat krijg je zomaar op een presenteerblaadje aangeboden. Wederzijdse dienstverlening. En als we na het mediteren onze ervaringen delen of vragen stellen, of als we met elkaar samenwerken in het meditatiecentrum. Er zijn een groot aantal mensen die betrokken zijn bij het centrum als vrijwilliger. Het hele centrum werkt op vrijwilligers. Dan komt er nog een facet bij. En dat gaat over hoe je met elkaar praat. Wat je zegt, wat je niet zegt, de manier waarop je iets zegt. Ik wil een stukje voorlezen uit de Majjhima Nikaya. Dat is een verzameling preken van de Boeddha. En die gaat in op Sangha is. Wat Sangha is. Mediterende, deze gemeenschap, deze Sangha, is vrij van loos geklets. Is verstoken van loos geklets. En is geënt op, en dat heb ik maar niet vertaald, dit komt uit het Engels, pure heartwood. Geënt op pure heartwood. Geënt op de binnenkant van de boom. Het hart houdt in een boom. Het gaat hier over loos geklets. Dat is een van de vormen, een van de vier vormen van onheilzaam spreken. De andere vormen gaan over liegen. Over roddelen. Over verdeeldheid zaaien in het spreken. En die vierde is dan kletsen. Gewoon om maar de aandacht naar jezelf te trekken. Om jezelf wat groter te maken. Of jezelf in de kijker te spelen. En in een gemeenschap waar je niet liegt of roddelt of verdeeldheid zaait. Of dat zijn allemaal vormen van spreken die gaan over dat kijk mij, geef mij aandacht. Geef mij een plek en bewonder me. Of geef mij invloed. Als je dat niet doet, zo'n gemeenschap is waardig om giften te ontvangen. Zo'n gemeenschap, zo'n sangha, kun je gastvrijheid aan verlenen. Is het waard om te respecteren? Het is een onvergelijkelijk veld van verdiensten voor de wereld. Dus als die sangha op een heilzame manier met elkaar omgaat, ook in het spreken, dan straalt dat ook nog uit op de omgeving. Een onverdienstelijk, onvergelijkbaar veld van verdiensten voor de wereld. Dit zijn dan de voorbeelden van onheilzaam spreken. Er zijn ook vier vormen van heilzaam spreken. Hoe kun je dan het goede juist ontwikkelen? Zijn er ook vier. Zeg iets als het waar is. Als het niet waar is, zeg het dan niet. Zeg iets als het heilzaam is. Als het niet heilzaam is, zeg het dan niet. Of als het niet waar is, of als het waar is, maar niet heilzaam, zeg het dan ook niet. Zeg iets op het goede moment. Kan waar zijn, kan heilzaam zijn, maar het kan niet het goede moment zijn. Zeg het dan niet. En zeg iets als je het vriendelijk kunt zeggen. Kan waar zijn, kan heilzaam zijn, kan het goede moment zijn, maar als je zelf geïrriteerd bent, hou dan toch nog maar je mond. Bijzonder, hè? Dat er zoveel momenten zijn en aspecten zijn om te beslissen of het klopt om iets te zeggen. Meestal hebben we veel meer een soort automatische drang en gedrevenheid om dat wat je vindt te bedden te brengen. Terwijl bij heilzaam spreken zijn er allerlei momenten die je doen afvragen van, klopt het nu? Klopt dit wel? En kan ik het op de goede manier doen? Hoe kan ik me verhouden tot de mensen met wie ik spreek? En als je op die manier met elkaar kunt praten, dus samen mediteren, maar ook met elkaar in relatie zijn, ook met elkaar praten, dat versterkt het contact. Dat versterkt de eerlijkheid. Er is niks om te verdoezelen, weg te moffelen. Niks om je over te schamen. En er is niks om je juist op te laten voorstaan. Er is niks waarmee je probeert om jezelf meer te laten zijn dan een ander. En dat geeft de ruimte om samen te ontdekken. En te blijven leren. Te blijven afvragen. Wat is dit? Wat is mijn intentie? Wat doe ik nu? Wat zeg ik nu? En misschien leer je dan ook herkennen hoe je je vasthoudt aan je mening. Of je vasthoudt, je identificeert met je idee. En hoe je zo je gewoontes hebt van wat je zegt. En om dat te leren, om op die manier met elkaar in relatie te zijn, om op die manier met elkaar om te gaan, dat vraagt geduld. Geduld geeft de ruimte om even te stoppen. Geeft de ruimte om even pauze te nemen, zodat je kunt herkennen wat er speelt. Geduld vraagt de tijd nemen om en de ander de ruimte gunnen om op zijn manier, op haar manier. En vul dan maar in. En het vraagt compassie. Het vraagt betrokkenheid. Het vraagt de ander de ruimte gunnen om uit te proberen. En misschien ook wel uit te glijden. En dat vraagt ruimte maken voor, op zijn Engels, 10.000 joys en 10.000 sorrows. Als we met elkaar uitwisselen, komen de levensverhalen naar voren. Komt jouw kijk op je situatie, op je eigen levensomstandigheden naar voren. En daar zitten hele vreugdevolle en misschien ook wel hele moeilijke situaties in. En dat is het mooie, als je in een situatie bent waarbij je geduld moet bewaren of compassie wilt geven. Op die manier spreek je de bron van geduld aan en wordt die sterker. Op die manier spreek je de bron van compassie aan en ontwikkelt die zich. Tot slot een gedichtje. Een gedichtje uit een vertaling van levensverhalen van de eerste vrouwelijke nonnen die verlicht raakten. The First Free Women. Poems of the Early Buddhist Nuns. Een gedichtje in het Engels. Haven't you spent enough time comparing your hair and your clothes and your face to the hair and the faces and the clothes of those around you? see the body for what it is. And real beauty is in the clear, open light of the non-judgmental heart. Heb je nog niet genoeg tijd besteed aan het vergelijken van jouw haar en jouw kleren en jouw gezicht met het haar en de kleren en de gezichten van de anderen om je heen? Herken het lichaam voor wat het is. De ware schoonheid is in het heldere, open licht van een niet-oordelend hart. En dat is niet een kwestie van zou niet zo moeten zijn. Is niet een kwestie van oordelen is fout. Het is een kwestie van, ach, je ziet het jezelf doen en het blijft zich herhalen. Alsof je data verzamelt van, ja, zo werkt dat oordelen. Ja, ik zie het, ja, ik herken het, daar gaan we, ja, dat is er nog een. Dat je op die manier ruimte maakt en van elkaar spiegel leert. Gewoon de gelegenheid krijgt om je eigen oordelen te herkennen. En dat is iets waar je dankbaar voor kunt zijn. Dat we dat aan elkaar te bieden hebben.